Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Meneer Van Gameren wordt Theovolente vrijdag 26 januari opgenomen in het Icacia ziekenhuis. Donderdag 25 januari treden in het huwelijk Hermanus Cornelis Harmsen en Annette Maatje Grietje Poldervaart. En de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is om 14:00 in de Laurenskerk in Rotterdam Centrum. In een dienst die zal geleid worden door dominee Van Kampen. Meer informatie hierover vindt u op de publicatieborden. Vanavond heeft de jeugdvereniging weer een sing-in georganiseerd en de avond begint om 20:00. U kunt ook na de middagdienst blijven en brood meenemen. De JV zorgt dan voor soep. Op maandag 22 januari, dat is morgen, zal de verkiezing voor ambtsdagers plaatsvinden. Stemgerechtigde leden kunnen hun stem uitbrengen van 7:15 tot 8:30 in een van de zalen van deze kerk. We noemen nogmaals de door de kerkraad opgestelde dubbeltallen in alfabetische volgorde. Voor de diaken, de broeders N.J.G. Bontebal en R. Verwijs. Voor ouderling kerkrentmeester, de broeders J.H.W. de Groot en A.W. van der Schoor. Op Deovolente maandag 29 januari is er een ontruimingsoefening gepland. De kerkhulpverleners worden om 7:00 hier in de kerk verwacht en de gemeenteleden die willen komen om 8:00. Dan vragen wij ook nog uw aandacht voor de actie Kerkbalans. Iedereen die zijn of haar kaart nog niet heeft ingeleverd, wordt verzocht dit zo snel mogelijk te doen. U kunt hem deponeren in de offerblokken of in de doos bij de keuken. Aan de lopers die nog enveloppen moeten ophalen, vragen wij dit nog deze week te doen. En vanwege weersomstandigheden blijft de uitgang aan de Hillevliet aan het einde van de dienst gesloten. Dus ook aan die kant blijft die gesloten. Dan worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede collecte is voor de kerkvaardij en is bestemd voor de energiekosten. Onze dominee is geveld door griep en zal vanmiddag niet voorgaan. En in zijn plaats zal voorgaan kandidaat G.R. Maurits uit Rotterdam. En in verband met ziekte mag dominee Vergunst 3 maanden niet spreken. En daarom zal in tegenstelling tot wat in en om staat voorgaan dominee H. Harkema uit Middelharnis. Namens de kerkraad wens ik u allen een goede en ook een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Van Psalm 146 zingen we de versen 3 en 4, het derde en vierde vers van Psalm 146. De apostel Jacobus noemt de heilige wet van God een spiegel. En voor die spiegel gaan we vanmorgen staan, want de Heere laat ons zijn heilige geboden horen. In een spiegel zie je jezelf. En in deze spiegel laat God ons zien wie wij voor hem zijn, zondige mensen, overtreders van zijn heilige wil. Maar wij lezen ook de hoofdsom van de heilige wet, door Jezus Christus gegeven. Hij heeft de geboden gehouden en volbracht. En in hem is er genade en vergeving. Bij hem is de Heilige Geest die het mensen leert om dankbaar naar Gods geboden te leven. Daarom lezen we nu samen de Heilige Wet en de hoofdsom die Jezus Christus daarvan gaf. En wij zingen daarna van Psalm 32 het derde vers als ons antwoord. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleef na ernstig overleg een boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Psalm 32, vers 3 zingen we na de lezing van Gods gebod. Toen sprak, nu spreekt God, al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En ge zult niet begeren uw naast een huis, ge zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft gezegd: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Voordat we de Bijbel openslaan en daaruit lezen wat de Heere deze morgen tot ons heeft te zeggen, zoeken we Gods aangezicht eerst om Hem te danken voor het woord dat tot ons komt en om Hem te bidden om de opening van de schriften en van onze harten door God de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O grote en barmhartige God in de hemel, heb hartelijk dank dat uw huis er nog staat en dat er opengeslagen op de kansel een Bijbel ligt. We hebben een week meegemaakt waarin wij mensen ons zo heel klein moesten voelen. Wat een geweldige krachten zijn er in uw schepping. En als de wind gaat waaien, wat is de mens dan klein? Heere God, ruwe stormen hebben gewoed. Het is zelfs op de straat hier nog zichtbaar dat bomen ontworteld werden door de kracht die u in uw schepping legde. En heren, maar u hebt uw woord laten blijven. En u hebt ons mensen niet weggeblazen. Dat hebben we wel verdiend. U hebt in uw trouw en in uw goedheid ons ook zo gespaard dat we weer in uw huis mogen zijn vanmorgen. En het heeft niet alleen buiten in de schepping gestormd. Het heeft eigenlijk ook gestormd in ons aller leven, heren. Al hebben we misschien niet allemaal zoveel bijzonders meegemaakt in de week die voorbij ging. De storm van het telkens weer opnieuw onze eigen weg gaan en het niet naar u willen luisteren, heeft in ons aller hart gewaaid. We hebben daarnet uw geboden gehoord, heren, en heus niet voor de eerste keer in ons leven. En we moeten u belijden dat we er geen van gehouden hebben. Dat we u verdriet deden door telkens weer opnieuw ons aan onze eigen gedachten over te geven en onze eigen weg te gaan. Zo afgoden te dienen, de afgoden van deze tijd. Heere God, en wij hebben ook overtreden het gebod van de liefde jegens onze medemens. Heere, als u met ons doet zoals wij met u hebben gedaan, dan blies u ons weg. Dan deed u de storm van uw toren over ons uitgaan en niemand van ons kon bestaan. U hebt het een van de profeten ook eens doen gevoelen. Dat u, heren, zo machtig bent en zo groot dat u ons zondige mensen kunt wegblazen en ons van voor uw aangezicht wegdoen. Maar dat wilt u niet. Dat is het wonderlijke. Heren, u bent dezelfde gebleven. U bent altijd de God die naar mensen zoekt en naar mensen vraagt. En u hebt dat ook weer bewezen daarin dat u deze week ons tegemoet kwam met uw getuigenis, dat we in onze huizen uw woord mochten lezen, uw grote en heerlijke getuigenis van liefde en goedheid. En nu roept u ons als gemeente weer samen, want het is de eerste dag van de week, het is de opstandingsdag van Jezus Christus, en u zegt, hoor Israël, hoor Rotterdam, of waar we ook vandaan komen. En u laat uw getuigenis horen, heren, want u spreekt tot ons mensen. Heren, mag het de stilte na de storm zijn in ons leven, waarin uw woord klinkt. En wilt u komen met uw Heilige Geest en met de zegen dat de dienaar van het woord niet zichzelf gaat prediken en niet komt zeggen wat de gemeente graag hoort, maar wilt u hem geven dat hij het evangelie bedient, het woord van Jezus Christus predikt, het evangelie van de verzoening. Door die ene die zijn leven wilde geven om zondaren met u te verzoenen. O zegen de dienaar van het woord in deze kerk en in alle andere kerken van Rotterdam, in ons vaderland en daarbuiten. Zegen dienaren van uw evangelie die uw woord spreken tot Israël, die prediken in Jeruzalem of in de andere plaatsen van het heilige land, of waar uw woord ook klinkt aan uw eerstgeborene. Heren, wilt u het koninkrijk uitbreiden en naar uw belofte ook Israël roepen. Roepen tot dat wonderlijke heil in uw Zoon Jezus Christus. Maar wilt u ook de wereld eromheen niet vergeten? Wilt u ook wonderen doen in de Arabische wereld? Wilt u in Afrika en in alle continenten, o God, dat wonderlijke woord doen horen door dienaren van uw evangelie? De vrijmoedigheid te geven om te spreken van die ene naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid. Kom, o Heilige Geest, en doe vandaag uw heerlijke werk. Wilt u uit de duisternis trekken tot het wonderbare licht? En wilt u ons in het luisteren of in het meeluisteren zo zegenen dat, Heere, uw woord zijn kracht doet? Dat we bekeerd worden en tot ander leven komen. Niet ons eigen leven, maar het leven van Jezus Christus, uw Zoon. Heere, dat u in ons zult leven. En dat we het ook vanmorgen in de prediking ondervinden mogen. Hoe krachtig uw woord is. En hoe u ons hart in beslag neemt. Wilt u daartoe ons geven dat uw tegenstander ons niet afleidt? De duivel is immers zo listig. Vanaf het allereerste begin, dat hij ons bij uw woord wegtrekt, zoals hij de eerste mensen dat ook gedaan heeft. Heere, bewaar ons ervoor dat hij greep op ons krijgt in onze gedachten, of op andere manieren ons kan afleiden. Daarom bidden we u om die Heilige Geest, die als een muur om de gemeente wil heen staan, en alle vurige pijlen wil doven van die gemene tegenstander van u, die de eer van uw naam aanrandt. Heere, wees ons genadig en geef ons een dienst waarin uw woord ruim ons hart binnen kan stromen. En waarin we samen zingen tot eer van uw naam. Uw naam aanroepen in het gebed, opdat we erdoor gezegend worden en ook andere zegen uit ontvangen. Ja, wilt u zo de eredienst van deze morgen gebruiken om uw naam groot te maken onder ons en in ons. Heren, wij dragen hen aan u op die niet konden komen, om welke reden dan ook. We denken aan de zieken, aan de hoogbejaarden, aan de mensen met een handicap. Wilt u ze opzoeken waar ze zijn en wilt u ze daar ook zegen geven? Wilt u aan hen denken die dienst hebben, die in het ziekenhuis of op andere plekken werk moeten doen dat ook op uw dag doorgaat? Wilt u hen toch even rust geven bij de gedachte dat u uit die hoge hemel op ons mensen neerziet? Wilt u ook aan hen denken die niet wilden komen en die het misschien niet eens meer als een gemis ervaren om samen met de gemeente in uw woning te zijn? Heere, wilt u geven dat we zo gezegend worden dat we juist voor hen een zegen mee naar huis nemen en morgen mee naar het werk of waar we mensen ook tegenkomen, opdat we het delen met al diegenen, Heere, die u op onze levensweg doet komen? Wilt u ons zo genadig zijn en niet aanzien in onszelf, maar in Jezus Christus, in uw Zoon, en ons om hem alleen horen. Amen. Wij lezen de Bijbel uit Oud en Nieuw Testament. Uit het Oude Testament lees ik u Jesaja 35, een profetie van het heerlijke heil dat God in zijn Zoon Jezus Christus zal geven. En we lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, dan hoofdstuk 7, de verzen 31 tot 37. Ik noem u als schriftlezing voor vanmorgen Jesaja 35, de verzen 1 tot en met 10, en Marcus 7, de verzen 31 tot 37. En daar staat in de Heilige Schrift dit geschreven: de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Ze zal lustig bloeien en zich verheugen, ja met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad van onze God. Versterk de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zeg de onbedachtzame van hart: wees sterk en vrees niet. Zie, uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods, en hij zal komen en uw lieden verlossen. Al dan zullen der blinde ogen opengedaan worden, en der dove oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert, en de tong van de stomme zal juichen, want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woning der draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. Aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daar opkomen, nog al daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen ze verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Tot zover lezen we uit het Oude Testament. Nu lezen we uit het Markus-evangelie, hoofdstuk 7. En we beginnen te lezen bij vers 31. En hij, de Heer Jezus, wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea door het midden der landpalen van Decapolis. En ze brachten tot hem een dove, die zwaarlijk sprak, en ze baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren, en gespuwd hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij, en zei tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend, en de band van zijn tong werd los, en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden dat ze het niemand zouden zeggen, maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan, en hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Tot zover lezen we uit het woord van God. Wij gaan onze gaven geven en wij gaan God lof zingen. We zingen van Psalm 77, de verzen 6, 7 en 8. Psalm 77, de verzen 6, 7 en 8.
verwerping zit. Is geen warm hart. Door zijn manschap
De tekst voor de prediking van vanmorgen vinden we in Markus 7 en we luisteren in het bijzonder naar de versen 34 en 35. En daar staat dit in de schrift geschreven over de Heer Jezus Christus. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. En hij zei tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los. En hij sprak recht. Gemeente, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gebeurde er in Voorburg iets heel tragisch. De bezetter had afgekondigd dat mensen 's avonds niet meer over straat mochten gaan. En overal waren wachtposten die keken of mensen zich eraan hielden. En liep een man, nadat het uur verstreken was waarop ieder naar binnen moest gaan, rustig over straat. Er klonk natuurlijk direct halt. Maar de man liep rustig door. Er klonk nu veel harder: halt! Maar de man trok zich er niets van aan. Hij ging gewoon verder. En toen voor de derde keer werd geroepen: halt, we schieten. En de man nog doorliep, viel het schot. En de man viel dood op straat. De mensen die achter de ramen het allemaal gezien en gehoord hadden, die braken toen met dat verbod om naar buiten te gaan. En ze stormden naar buiten, juist op die soldaat af die dat gedaan had. En ze zeiden: man, weet je wat je gedaan hebt? Je hebt iemand neergeschoten die doof is. Je hebt een dove neergeschoten. Hij had niets gehoord. En hij was rustig zijn gang gegaan. En daarmee wil ik u even aangeven, wel in een hele extreme vorm, hoe zwaar de handicap van het werkelijk doof zijn is. Hardhorend zijn, dat vinden ouderen onder ons ook al een zwaar kruis, is daarbij vergeleken nog niet eens zo zwaar. Maar van kindsbeen af niets hebben kunnen horen, we weten niet half hoe zwaar dat leven is, hoe geweldig eenzaam zo iemand is, en hoe wij, doordat we taal hebben, kunnen leren denken en met anderen kunnen communiceren. Dat is voor een dove heel wat moeilijker, heel wat zwaarder. En het neemt niet altijd zoveel gevaren met zich mee als in het verhaal wat ik u verteld heb. Maar kijk maar eens in onze samenleving. Alles is erop gericht dat je kunt horen wat er gezegd wordt. Je zit in de trein, er wordt netjes gezegd dat je bij Rotterdam-Zuid bent. Maar wie doof is, die ziet het aan zich voorbij gaan. Om maar een paar dingen te noemen die ongelooflijk moeilijk zijn. En daarvan is de eenzaamheid het allergrootste en het allerzwaarste. En nu is doof zijn, gemeente jongens en meisjes, bijbels gezien tegelijk ook het beeld van u, jou en van mij. En eigenlijk even gevaarlijk doof. Wij mensen zijn doof voor het woord van God geworden door onze eigen schuld. En we lopen zomaar het verderf tegemoet. De zondeval maakte ons doof, immers voor het levenwekkende woord van de levende God. En Jesaja de profeet, die zegt dat ook regelmatig. Die zegt tegen zijn hoorders bijvoorbeeld, die zich gereed maken voor hun ondergang: jullie zijn doven die oren hebben, maar niet horen. Horen dat God je roept. En in Jesaja 42 staat zelfs heel mooi het woord van de profeet die zegt: hoort gij doven? Maar ja, één verschil. De man uit mijn verhaal van daarnet, die kon niet horen. Wij willen niet horen. Wij zijn, zo zou mijn opa zeggen, Oost-Indisch doof. Onwil om te horen naar hem wiens woord het leven is. Dat is de zonde van de eerste mens en dat is de zonde van alle mensen, ook van vandaag de dag. En dan vertelt de geschiedenis die we samen gelezen hebben uit de Bijbel ons vanmorgen. En er is er één die er doorheen komt. Er is er één die een woord spreekt dat zo machtig is, dat doven horen de boodschap van het heil. Dat doven horen dat God niet wil dat we verloren gaan, maar dat we het leven hebben, dat we ons bekeren en leven van het wonder van zijn liefde. En die ene, jongens en meisjes, die dat kan, de oren van de doven openen, die ene, die is naar deze wereld gekomen omdat zijn vader hem gezonden heeft. En die ene, we hebben het met kerstfeest mogen vieren, is als een mensenkindje op deze aarde afgedaald en heeft gelegen in de kribbe waarin Jozef een plekje voor de Zoon van God mocht en moest maken. En misschien hebt u er nooit over nagedacht. Maar Jezus Christus, die als Zoon van God mens geworden is, is zo echt mens geworden dat hij van zijn moeder en uiteraard ook van Jozef een taal geleerd heeft. De Heer Jezus Christus, die als Zoon van God alwetend en alwijs is, heeft als mens moeten leren spreken, zoals ieder mensenkind leert spreken, omdat moeder begint met haar kind een paar dingen te zeggen. En het kind gaat antwoorden. Dat kun je haast niet voorstellen, maar het staat ook echt in de Bijbel, dat de Heer Jezus Christus zo werkelijk mens geworden is, dat hij een moedertaal had. Leest u nog maar even in de kerstgeschiedenis, waar staat dat hij zijn ouders onderdanig was. U weet wel, als jongen van 12 jaar wordt dat van hem gezegd. En hij nam toe, staat er dan, in wijsheid bij God en bij de mensen. En dat is eigenlijk heel bijzonder, dat Jezus Christus, om zijn heerlijke middelaarswerk te doen, zo werkelijk mens geworden is, dat hij een taal geleerd heeft. En ik zou vanmorgen met u uit de geschiedenis die ik hier mocht voorlezen, eigenlijk eerst eens willen overwegen, welke taal sprak Jezus nu? Want dan zien we de macht van zijn woord. Welke taal heeft de Heer Jezus Christus gesproken? En ik zal u er 4 antwoorden op geven uit de geschiedenis die we daarnet hebben gelezen. En het eerste antwoord is niet zo moeilijk. Het eerste antwoord is dat de Heer Jezus Christus Aramees sprak. In de geschiedenis van vanmorgen staat immers heel concreet Ephata. Marcus de evangelist wil even laten horen, dat heeft hij gezegd. Ephata. Dat staat tussen haakjes een aantal keren meer in de Heilige Schrift. Dat een evangelist ons even meeneemt naar de plek zelf. En naar de mond die het gezegd heeft. En dat de evangelist dan zegt, dat klonk er. Ik denk dat we allemaal wel weten welke plekken in de Bijbel ik nu bedoel. Bijvoorbeeld die keer dat de Heer Jezus Christus met de hoofdman van Capernaum meegaat, daar waar zijn gestorven meisje ligt. Dat Jezus Christus daar in die slaapkamer naar dat meisje toe gaat en hij grijpt haar bij de hand en zegt, Talita kumi! Marcus vertelt het precies wat er klonk. Waarom? Omdat de evangelisten ons willen laten horen dat het wonder gebeurde door het woord. Door het woord dat Jezus Christus sprak. Meisje, sta mij op, betekent heel letterlijk vertaald Talita kumi. Aan het kruis klinkt dat hartverscheurende woord van de Heer Jezus Christus. En eerbiedig schrijven de evangelisten het letterlijk op. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In de taal die Jezus gesproken heeft toen hij rondging over de aarde. En hier dan Ephata. En nog zo'n heel bekend woord uit het Aramees is natuurlijk Abba. Als hij bidt, zegt hij Abba, Vader. En die taal, dat Aramees, dat is geen geheim taal. Dat is geen taal die ver boven het menselijk spraakgebruik uitgaat. Het was namelijk, gemeente, de gewone volkstaal. Niet dat oude Hebreeuws dat in de synagoge klinkt als uit de schriften wordt voorgelezen. Dat is de taal van de vromen. Dat klinkt in Jeruzalem. En ook niet het Latijn, de taal van de onderdrukkers, de Romeinen. Niet het Grieks, de taal van de filosofen en van andere geleerden van de wereld. Nee, Aramees. De taal die van de oude taal Hebreeuws afgeleid is. En de gewone spreektaal is. In de dagen van de Heer Jezus Christus, in de straten van Bethlehem en Nazareth. Het is een beetje te vergelijken met het moderne Hebreeuws. Dat is, zoals u misschien ook weet, afgeleid van het klassieke en tot een spreektaal gemaakt, die taal die nu weer klinkt in het heilige land. Gemeente, de Zoon van God is dus zo werkelijk mens geworden, dat hij de taal van de mens in zijn tijd, de taal van de gewone man sprak. De schilder Rien Poortvliet heeft prachtige schilderijen gemaakt over Jezus Christus. En uitgegeven in het boek, hij was één van ons. Nou, ook in zijn taal. In zijn taal spreekt hij als één van ons. Hij schept geen afstand door een moeilijke taal te kiezen. Maar hij is ons mensen nabij gekomen. En vinden we dat niet een indrukwekkende gedachte? De heiland zegt niet om verlost te worden, moet u eerst mijn taal leren. Nee, hij schaamt er zich niet voor om uit de mond van Maria een taal te leren, waardoor hij de mensen de boodschap van heil brengen kan. God zegt tot gevallen mensen niet, klim naar mij op. Maar hij daalt in Jezus Christus zelf tot mensen af. En alleen die God kan mensen redden. U weet, in alle andere godsdiensten, behalve het Joodse en het christelijke geloof, wordt tegen de mens gezegd, je moet proberen jezelf op een of andere manier te verlossen. Het heerlijke, en dat merk je zelfs in de taal die Jezus spreekt, hij is tot ons gekomen. Hij daalt tot ons af. En hij spreekt mensentaal. De gewone taal van de mens in de straten van Bethlehem. Begrijpt u het? Hij spreekt een moedertaal om vaders woord te verkondigen. En Marcus laat ons dit woord onvertaald horen om er de nadruk op te leggen dat het wonder met die man gebeurt door het spreken van Jezus Christus. Niet zijn vinger, niet het speeksel. En niet dat zuchten van de Heer Jezus, maar het woord doet het wonder. Hij spreekt net als zijn vader. Vader spreekt scheppende woorden. Jezus Christus spreekt verlossende woorden. En zo is het gemeente nog. Alleen zijn woord geneest gehandicapten en niet gehandicapten van de diepste kwaal. Onze geslotenheid door de zonde. Alleen hij geneest door open te maken. Mijn eerste antwoord op de vraag, welke taal sprak Jezus, is dus, hij sprak Aramees, de taal van Israël in die tijd. Maar, als we goed lezen in de geschiedenis van vanmorgen, dan spreekt de Heer Jezus toch nog meer talen. Want de Heer Jezus spreekt, en dat is mijn tweede antwoord op de vraag, welke taal sprak hij? Natuurlijk ook Grieks. De evangelisten, dat zult u weten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, hebben de woorden van de Heer Jezus Christus in het Aramees gesproken, overgezet in een andere taal, in de Griekse taal. Daarom staat er ook in het Matthäus-evangelie, het Marcus-evangelie en in de andere evangelie van tijd tot tijd, het welk is overgezet zijnde. En dat staat hier eigenlijk ook. Er staat immers, hij zei Ephata, dat is, en dat betekent dus, dat wordt vertaald, wordt geopend. En dan zegt Marcus, die het opschrijft, in de Griekse taal, wat het woord Ephata inhoudt. Jezus Christus heeft ervoor gezorgd, en daar heeft hij de Heilige Geest voor gebruikt, dat zijn woorden destijds gesproken in de volkstaal van Israël in een andere taal de wereld in zouden gaan. Of de Heer Jezus letterlijk het Grieks ook gesproken heeft, dat is niet zeker. Maar hij heeft met Pontius Pilatus gesproken, om maar een voorbeeld te noemen, en zal wel in de toen gebruikelijke taal het Grieks met Pontius Pilatus een gesprek gehad hebben. In ieder geval, de Heer Jezus Christus heeft er zorg voor gedragen dat zijn Aramese woorden door vier evangelisten overgezet worden in wereldtaal. Want dan mag ik u wel het Grieks natuurlijk wel even vertellen. Dat is het Engels van de oudheid. De Griekse taal. Daar kon je mee in heel de wereld communiceren met mensen. De Romeinen spraken alleen maar in Rome Latijn. Maar als ze over de hele wereld uitgingen, dan gebruikten ze Koine, dat is de volkstaal, het Grieks. Alle volken mogen immers het horen. En dat Grieks, dat is het Engels van de oudheid. Ik zeg tegen mijn katechizanten wel eens, als je de reizen van Paulus na zou kunnen maken, en op al die plekken met mensen zou willen praten, dan moet je in deze tijd 10 talen spreken, minstens. Maar Paulus kan met het evangelie overal terecht. Omdat juist in die tijd na Pinksteren de wereld immers in de macht van het Romeinse Rijk was, en daarmee de toenmalige wereld eigenlijk bereikbaar was met die ene taal. Is dat niet wonderlijk? Daar zit het geheim van Pinksteren achter. Met Pinksteren gebeurt er immers met het spreken van de heiland eigenlijk iets heel bijzonders. De Heer Jezus had zijn discipelen uitgezonden en gezegd, jullie moeten je beperken tot alleen maar Israël. In Matteüs 9 staat dat hij de discipelen uitzendt en zegt, jullie moeten alleen maar de verloren schapen van Israël zoeken. Maar aan het eind van het Matteüs evangelie klinkt, ga dan uit, onderwijst al de volken. En het geheim is dat met Pinksteren in alle talen het evangelie van Gods grote daden klinkt. De Heilige Geest gaat, als Jezus Christus ten hemel gevaren is, er zorg voor dragen dat in alle talen de grote daden Gods worden gepredikt. Alle volken, alle rassen, alle continenten mogen en moeten de goede boodschap horen. Dat er een vriend is die van het verderf redt. Dat God zijn zoon gegeven heeft, opdat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. En door dat evangelie roept Jezus Christus nog heden ten dagen in de richting van alle windstreken. Efpata gaat toch open. Open voor het koninkrijk van Vaders liefde. God wil dat zijn evangelie wereldwijd zal worden gehoord. En ik kan u uit de zendingsgeschiedenis wel een van die mooie voorbeelden noemen hoe machtig dat woord van Jezus Christus in alle talen is. U kent misschien de geschiedenis van de Gereformeerde Zendingsbond wel. En weet dan dat aan het begin van de vorige eeuw het zo is gegaan dat de eerste zendeling uitging en hij reisde naar Torajaland. Gedeelte van Sulawesi, waar de Torajas wonen. Dat land was aanvankelijk echt gesloten voor het evangelie. Zo gesloten dat de zendeling na heel kort daar gewerkt te hebben al is omgebracht. Maar Jezus Christus zei door de dienst van de evangelisten die mochten uitgaan. Jezus Christus zei, ga open. En wie nu in Torajaland komt, die ziet daar het grote wonder. Dat die landstreek geopend is door de wonderlijke kracht van het evangelie van Gods genade. Dat daar een gemeente van de Heer Jezus Christus is. En u kent wel misschien het aangrijpende verhaal. Uiteindelijk mocht zelfs de moordenaar van de eerste zendeling zich aanmelden om zich te laten dopen. En na goed gebruik kreeg dan degene die zich liet dopen een andere naam. En hij koos voor de naam Paulus. Paulus Ponmasanka. Zo wilde hij heten. Omdat hij open gegaan was. Omdat het woord van Jezus Christus te machtig was. En te sterk ook over hem. Ziet u het? En begrijpt u het ook als gemeente? Dat het moet doorgaan. Dat woord van Jezus Christus uitgaat in alle talen. Wat zijn we ook als gemeente vaak onvoorstelbaar lauw in onze zendingsroeping. Jezus Christus wil dat het in alle talen klinkt. En daarom heeft hij de evangelisten het laten opschrijven in de wereldtaal van die dag, het Grieks. Maar ik moet u nog iets zeggen. En nog een antwoord geven op de vraag, welke taal sprak Jezus? En dat is misschien wel heel verrassend. De Heer Jezus Christus spreekt namelijk in deze geschiedenis een tweede internationale taal. namelijk de taal van het gebaar. En misschien hebt u er ook nooit bij stilgestaan. Ik tot voor kort eigenlijk ook niet echt. Maar als je deze geschiedenis leest, dan zie je hoe de Heer Jezus Christus enorm begrip heeft voor de handicap van de man. Je leest er heel makkelijk overheen. Maar het begint al met dat er staat, hij nam hem van de scharen alleen. Dat gebeurt nooit als de Heer Jezus een wonder gaat doen. Dat mag iedereen zien. Als een blinde de ogen wordt geopend. Als een melaatse wordt aangeraakt. Dan mag de scharen daarbij zijn. Ze mogen allemaal kijken. Maar er staat hier, hij nam hem alleen van de scharen. Je kunt namelijk met een dove niet spreken anders dan onder vier ogen. En de Heer Jezus zegt, neemt deze man alleen. Zo ernstig neemt hij de kwaal die man als een kruis met zich meedraagt. Hij neemt hem apart. En de Heer Jezus Christus gaat met die man dan spreken, letterlijk in de taal van het gebaar. U weet misschien wel dat over dit Bijbelgedeelte de meest dwaze dingen in de loop van de geschiedenis geschreven zijn. Dat er mensen zijn die heel serieus een heel betoog gehouden hebben dat de Heer Jezus Christus hier de taal spreekt die de artsen in die tijd ook gebruikten, de bezweringen van de geneesheren uit die dagen. Maar dat is helemaal niet het geval. De Heer Jezus Christus, die spreekt hier de taal van die dove man. En als je goed luistert naar wat er staat in de schrift, dan zie je dat hij met zijn handen spreekt, dat hij met zijn ogen spreekt. Hij beheerst de taal van het gebaar. Het zou bijna 16 eeuwen duren voordat de kerk eindelijk weer begreep dat die taal gebruikt mag en moet worden om dove mensen het evangelie van Gods genade te verkondigen. Maar goed, de Heer Jezus Christus die spreekt heel duidelijke taal. Onze tekst zegt, hij zuchtte. En u weet denk ik wel dat zuchten in de Bijbel het intense gebed is. Denk maar aan Paulus die zegt dat het schepsel zucht als in barensnood zijnde. Het uitroept, o geest, kom. O bruidegom, kom toch. Als hij opziet naar de hemel, dan begrijpt die man, hij verwacht het van hem. Hij verwacht het van boven. En als hij zucht, dan voelt die man, want je kunt het zelfs voelen, als een ander zucht. Hij bidt voor mij. Hij verwacht het van God. En wat de Heer Jezus dan doet, ik kan het niet allemaal uitleggen, dat hoeft ook niet. Dat speeksel bijvoorbeeld, dat spreekt voor een oosterling boekdelen. Hij maakt speeksel en daarmee raakt hij de tong van die mannen. Hij geeft iets van zichzelf. En in speeksel ligt voor een oosterling ook iets van kracht en van dat water heeft, het vloeit weg. En hij doet met zijn vingers dat in de oren, als een betuiging, ik maak het open, ik zal je de oren doorboren. Dat gebeurt namelijk bij slaven, die worden vrijgelaten, de oren doorboord. Hij spreekt de taal van die man. Zo dichtbij is hij bij die arme, dove man gekomen. De taal die verstaan wordt. En dan klinkt dat Ephata. Dan klinkt dat hele concrete ga open. Het wonder komt van boven. En van boven zal God je openmaken. En daar wil hij mij voor gebruiken. Daar wil hij mijn woord voor gebruiken. Ephata, ga open. Begrijpt u het? Hoe geweldig liefdevol de heiland is. En hoe hij mensen ook ernstig neemt door ze nabij te komen. En dat denkt mij natuurlijk gelijk dan bij mijn volgende gedachte. Welke taal spreekt Jezus? Maar ik verbind nog even aan het voorgaande dit. Dat we als gemeente geroepen zijn om ook in de taal van mensen met een handicap dat wonderlijke woord des Heren te verkondigen en door te geven. Maar mijn vierde gedachte, en die kunt u wel raden, is natuurlijk dat de Heer Jezus Christus, behalve het Aramees, het Grieks en gebarentaal, Goddank ook mijn taal spreekt. Want ik heb u vanmorgen de Bijbel niet hoeven voor te lezen in een andere taal dan in de taal die wij hier ter plaatse mogen spreken. Dat is toch eigenlijk machtig. Misschien staan we er ook nooit meer bij stil. Omdat we zo vanzelfsprekend vinden dat we een betrouwbare vertaling van de Heilige Schrift hebben. Maar wat een zorg, wat een liefde heeft God daarin gelegd. Dat hij al zoveel eeuwen ook hier in Rotterdam en in andere plaatsen in ons vaderland, in onze eigen taal, dat woord laat verkondigen, gezanten uitzendt. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ga toch open voor het woord dat levend maakt. Het woord dat God in zijn Zoon Jezus Christus spreekt. Hij spreekt ook onze taal. En hij laat het prediken, zondag aan zondag, in zijn trouw. Hij laat het woord klinken. In mijn eerste gemeente zei een vrouw tegen me, op haar Zeeuws, ja dominee, ik kan niet praten. En ik dacht dat ze bedoelde, dat ze niet spreken kon op een of andere manier. Maar ze bedoelde te zeggen, ik kan het eigenlijk niet in het Nederlands zeggen. En ze vroeg zich eigenlijk af, zou de Heer Jezus Christus ook mijn taal spreken? En ik heb gezegd, mevrouw, als in de Bijbel staat geschreven dat God het gekras van de jonge raven verstaat, zou hij u dan niet in uw moedertaal kunnen verstaan? En nog aangrijpende mijn grootmoeder, die haar leven lang onder de verkondiging van het evangelie met zegen had gezeten. Ze lag op haar sterfbed. En ineens sprak ze toen ze haar kinderen zegende en afscheid nam van haar kleinkinderen een taal die ik nog nooit gehoord had. Mijn oma sprak Fries. Een taal die ik later dan ook geleerd heb, want ik wilde diezelfde taal toch kunnen lezen en toch kunnen schrijven. Ze sprak haar eigen moedertaal. En ze bad haar laatste gebed in de taal die ze als kind van moeder had meegekregen. Dat mag. En dat moet. Niet dat ze ervoor was dat het evangelie in een andere taal dan in het Nederlands zou worden gepredikt. Maar ik wil u juist zeggen dat juist in de persoonlijke omgang met de Heere naar ons wil luisteren, zoals we onze diepste gevoelens het allerbeste onder woorden kunnen brengen. Hij spreekt ook onze taal. Hij spreekt ook onze onbeholpen taal. Hij spreekt ook de taal van dat gehandicapte kind in de vakantieweek van vorig jaar, die eigenlijk maar een paar woorden kon spreken, maar een heel evangelie kon opzeggen in die paar woorden. Begrijpt u het? Is dat niet wonderlijk? En dan moet ik u nog zeggen, voor ik met u me afvraag wat heeft dat teweeg gebracht in het leven van die man, dat deze geschiedenis, net als heel veel wonderlijke geschiedenissen in het Marcus-evangelie, beginnen met deze woorden, ze brachten tot hem. Ze brachten tot hem een blinde, ze brachten tot hem, u weet nog, die vier mannen, die ene man die op zat matras lag. Het wonder begint met het samenbrengen naar hem. Begrijpt u, daar ligt een boodschap in voor ons allemaal vanmorgen. Want er staat niet bij wie dat waren, of dat nou familieleden waren, of vrienden, of kennissen. Dat is de roeping van de ganse gemeente. Wetende dat alleen het woord van Jezus Christus redt en openmaakt, open voor het koninkrijk, hebben we de roeping om onszelf en anderen naar hem te brengen. Naar hem te brengen die nog altijd dat machtige woord spreekt. Die dat verlossende woord spreekt, omdat hij zelf heeft uitgeroepen op het kruishout, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Begrijpt u het? Dat is het wonder van de genade van Jezus Christus, ze brachten tot hem. En als je de deur van je hart niet kunt openkrijgen, neem dan elkaar mee naar hem toe. Die in alle talen zegt, Effata, ga open. En wie zijn stem zal horen en de deur van zijn of haar hart zal niet open krijgen kan, Die mag wel door de deur heen roepen. Tot hem die aan de deur van je hart klopt en zegt, Heere, wilt u het ook zelf doen? En de deur zwaait open. En de heiland komt binnen om er voor altijd in te blijven. Met die wonderlijke liefde. Met die genade. Dat hij dat wat potdicht is, wil openmaken. Dat is het wonder van de levendmaking. Door de genade Gods in Jezus Christus, zijn Zoon. En hij roept ook vanmorgen in ons aller taal. Open. Ga toch open. En wat gebeurt er dan? Wel, dan gaat het woord van Jezus Christus ook werken. En de uitwerking op deze man is duidelijk. Er staat, hij hoorde. En wat is nou het eerste wat hij gehoord heeft? Ja, dat Ephata natuurlijk. En dat is het eerste kenmerk van geloof. En het eerste kenmerk van het werk van de heiland. Dan ga je horen. In Oud en Nieuw Testament is dat het grote, heerlijke. Dat God de sprekende God is. Hoor Israël. En daar waar het woord des Heeren zijn werk doen mag in je leven. Dan ga je horen. Heb je niks anders meer nodig dan twee oren om te horen wat de Heere zegt. Spreek, Heere, uw dienstknecht hoort, roept Paulus als hij wordt levend gemaakt. Hij heeft het woord gehoord en hij wil het blijven horen, altijd weer, zijn leven lang. Maar, zegt Luther ook heel aardig in zijn uitleg, hij heeft denk ik ook gelijk gehoord, dingen die hij nog nooit gehoord had, dat de wind waait en dat de vogels fluiten. Al die geluiden in Gods schepping, daar staat hij voor open. En hij gaat spreken. Hij gaat spreken. De band van zijn tong werd los. En wat gaat hij zeggen? Niet, ik heb toch gedaan wat de Heere me heeft opgedragen. Hij gaat niet pronken met dat wat hij zelf ondervonden heeft. Hij gaat alleen maar zeggen, hij zegt open en dan ga je open. Hij is gaan getuigen van de grote daden Gods. Er staat hier in de Bijbel dat hij als een heroud rondging. Want verkondigen, dat is uitroepen het woord des Heren. Hij spreekt niet over zichzelf, maar over zijn levendmaker, over Jezus Christus. Gemeente, wat hoort de wereld uit onze mond? Of zitten onze oren nog dicht? Of weer dicht? En zijn we volkomen op onszelf gericht? Naar Hem. Want Hij maakt alles wel. Ook deze morgen. En Hij zegt, open. Ephata. En Hij doet het wonder. Dat ik niemand anders overhoud om werkelijk van te houden dan van deze heiland die Goddank ook mijn taal wil spreken. Amen. Wij zingen van Psalm 22, het 12e vers. Laten we nu samen God danken en God bidden. O barmhartige en groot God in de hemel, wat hebt u toch een heerlijk heilsplan in de eeuwigheid al uitgedacht. Dat u uw zoon zou zenden met het woord. En dat langs die weg de mens die door zijn eigen schuld potdicht geraakt is voor uw stem toch geopend zou worden. Wat is dat wonderlijk, Heere, dat u die de hemel en de aarde hebt geschapen door te spreken, ook mensen verlost door te spreken. Door het woord van uw Zoon Jezus Christus, ja, er staat immers in de Bijbel geschreven, hij is zelf het woord dat vlees geworden is. En we hebben hem horen spreken, Heere, vanmorgen in de prediking, op zo'n heerlijke wijze. We hebben hem horen spreken in zijn eigen taal, maar tegelijk ook in de taal van de wereld, van die tijd, maar ook van deze tijd. Zelfs in de taal van de mens die geen woorden kan spreken, maar toch kan communiceren, de taal van het gebaar. Heere, zo diep bent u naar ons willen afdalen. En zo bent u onder één geworden, dat u ook in de taal spreekt van de mens die zo onbeholpen is. En die het niet onder woorden kan brengen. Heere, dank u wel dat we ook mogen weten dat u ons verstaat. Dat we ook nu mogen bidden samen, ook als gemeente, in onze eigen taal. Wetende dat u ons hoort, want waar we ook zijn, Heere, uw ogen doorlopen de ganse aarde, staat in de schrift, maar dat geldt ook van uw oren. En u hoort het, daar waar jongens, meisjes, mannen en vrouwen uw naam aanroepen, daar gaat, Heere, het wonder immers gebeuren. Het wonder van de opening van onze oren en van onze harten door de Heilige Geest, die het woord van Jezus Christus dan ook gestalte geeft. Heere, wilt u dat doen? En wilt u ook in ons leven de eerste zijn en de laatste? En wilt u ook in ons leven die belemmering wegnemen? Het woord doen horen, telkens weer opnieuw. Als het enige waar we van vervuld mogen zijn. Daar waar we ook geroepen worden om het andere door te geven. En dat woord niet voor onszelf te houden, maar het woord uit te dragen. Te spreken achter de heiland aan, het verlossende woord. Heere, dank u wel voor dat wat u ons deed horen. En wij bidden u, wilt u het reinigen van het verkeerde, dat de dienaar van het woord altijd aankleeft. En het tekort wilt u het aanvullen. En daar waar we onszelf op het oog hadden, o God, wilt u ons dat maar laten vergeten. En laat dan overblijven die heerlijke gestalte van hem, die zich naar ons overbuigt. En die het ook vanmorgen heel persoonlijk zegt, open, Effata. Heere, wij komen u samen bidden, wilt u ook onze voorbeden horen? En dan denken we in het bijzonder vanmorgen aan de heer Van Gameren, die naar het ziekenhuis moet. Wilt u met hem meegaan? En mogelijk ziet hij er tegenop. Maar als u Effata spreekt, dan gaat er een deur open. En dan mogen we door die deur heen in stil vertrouwen gaan. Wetende dat u ook meegaat en dat in uw hand ons leven ligt. Wilt u dat ook doen ervaren aan Hans Harmsen en Anne-Margreet Poldervaart, die donderdag mogen trouwen? Wilt u met ze meegaan? En wilt u daar waar ze voor dichte deuren komen te staan in hun leven, dat verlossende woord spreken en de deur openmaken? De deur naar het waarachtig geluk en naar de vreugde in dit leven, maar vooral ook in de eeuwigheid. O genadige God, zegen hen en wees bij hen en bij allen die donderdag zo'n fijne dag mogen hebben. Wij willen u samen ook bidden voor Marleen en Ilja Antonissen en het werk dat ze doen mogen aan u opdragen. En u vragen of u deuren wilt openen, zodat dat werk dat ze doen mogen, juist dat overzetten van uw woord, ook mag blijven geschieden. En wilt u daartoe, Heren, ook deuren openen en geven dat ze in stil vertrouwen dat werk doen mogen, wetende dat u die ons roept ook getrouw bent en dat u het ook doen wil. Wij willen u samen ook hem aan u opdragen die onze dienaar van uw evangelie mag zijn en die vanavond verhinderd is om dat heerlijke werk te doen. Wilt u hem sterken en nabij zijn en hem weer gezondheid geven, omdat hij met vreugde mag roepen in uw naam, kom toch, want bij de Heere is alles gereed. Heere, u weet ook dat uw tegenstander ook spreekt op allerlei manieren. En dat dat ook in deze stad juist op deze dag heel concreet aan de orde is. Dat duizenden mensen komen om een paranormaal gebeuren mee te maken en te genieten van die dingen die met de vorst van de duisternis te maken hebben. O God, wilt u geven dat mensen onderkennen de leegheid van alles buiten uw woord om. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u ook aan onze samenleving denken, aan onze stad denken. En wilt u daarin het woord helder doen klinken als een getuigenis van u, die niet wil dat we op paranormale wijze leven, maar dat we normaal horen naar uw getuigenis en daarbij leven. Heere, wilt u geven dat ook de jonge mensen de weg mogen vinden van die opening die er door Jezus Christus uw Zoon is. En daarom bidden we u ook voor de jongeren en voor alle die om hen heen staan, die leiding geven in het onderwijs, verenigingswerk, op allerlei andere gebieden. We bidden u voor de overheid en vragen u om een regering die ons regeren wil met de waarden en de normen van uw getuigenis en met de zorg dat we niet in eerste instantie welvaart zullen hebben, maar welzijn in de zin van het mogen leven naar uw geboden en onder uw zegenende handen. We dragen elkaar aan u op. Gaat u met ons mee als we uiteen gaan? Wilt u ons ook verder deze zondag uw zegen geven en deze dag ons doen beleven als een heerlijke rustdag, geheiligd door uw getuigenis. Heere, wees ons dan nabij en leid ons door uw geest en genade, om Jezus willen alleen. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 25, het tiende vers. Psalm 25, vers 10. Ga nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.